Dit is een podcast van Clara.
I don't care about the word art because it's been so discredited.
Pompidou met Niki Aarts.
Een frontale aanval op abortus kopte de Standaard vandaag boven een artikel waarin het eigenlijk ging. Ik hoor mijzelf dubbel, dus ik kijk even naar de technicus wat er aan de hand is, want dit is heel vervelend. Oké, het is opgelost. Ik hoor mijzelf. En alleen mijzelf. Een frontale aanval, daar begon ik mee. Op de abortus stond vandaag te lezen in de krant De Standaard, boven een artikel over de nieuwe abortuswet die gisteren in de Amerikaanse staat Alabama goedgekeurd is door de Senaat. En de wet die verbiedt zelfs bij incest of verkrachting abortus. En dat is heel vergaand. Daarmee worden we teruggecatapulteerd in de tijd. Heel veel ontstentenis, ongeloof, onbegrip overal ter wereld. We hebben vandaag iemand in de Pompidou-studio die kan uitleggen wat er aan de hand is. En niet alleen in Amerika. En dan kijk ik in uw richting. Emeritus hoogleraar sociologie Abraham de Zwaan.
En ik moet uitleggen wat er in Alabama gebeurt. Een achterwaartse salto, driekwart eeuw terug. Pure reactie naar de meest achterlijke fundamentalistische landen in de wereld. Maar ja, dat is Alabama. Dat is natuurlijk een van de bijzondere reactionaire staten in de Verenigde Staten.
Maar Alabama is niet alleen.
Nee, er wordt her en der geprobeerd die Roe versus Wade, dus het constitutioneel verklaren van het recht op abortus, om dat terug te draaien. En deze wetten worden aangenomen in de hoop dat iemand ze zal voor de rechter zal brengen. En dan wordt er een lange weg uitgemaakt of dat zich verdraagt met de Amerikaanse grondwet.
Ja, het Hoge Rechtshof moet daar dan over beslissen.
Precies. Ja. En daar zitten nu twee uiterst conservatieve leden, benoemd door Trump. En men hoopt dat die dus dat grondwettelijk recht op abortus zullen terugdraaien.
Ja, die wet waar u het net over had, Roe versus Wade, komt ook aan bod in uw boek dat u net uit hebt. Ja. Daarom zit u hier eigenlijk om het te hebben over tegen de vrouwen. Als titel kan dat gelden. Dat was meteen ook de reactie van het tweede gast hier aan de Pompidou-tafel, Thomas Bellink. Ik toonde hem uw boek, meneer de Zwaan, en hij zei, wow, als titel kan dat dus gelden, Thomas.
Ja, tegen de vrouwen is een titel met een schrikje. Ja. Want als je naar de ondertitel kijkt, dan staat er de wereldwijde oorlog van jihadisten en rechtsisten tegen de emancipatie. Ja. Dus het gaat over mensen die tegen de vrouwen zijn. Ik zelf zou wel uitkijken, zeg, tegen de vrouwen, de helft van de mensheid. Durf ik niet.
Maar u legt in dat boek inderdaad uit waar dat vandaan komt, reactie. Thomas Bellink, jij zit hier om het te hebben over iets anders, wat eigenlijk ook in de actualiteit is. Dat is de hoe Europa omspringt met migratie. Maar je hebt dat eigenlijk in een kunstonderzoek, je doctoraat in de kunsten, heb je daar rond gemaakt. En je stelt op het Kunstenfestival des Arts het derde deel voor uit de reeks die deel uitmaakt van dat onderzoek. Zeg je dat goed zo?
Ja, helemaal. het is een reeks die heet Simple as ABC. Dat is een titel die ik gepikt heb van Frontex, het Europees. Ze zijn van naam veranderd, hè. Europese grens- en kustagentschap heet ze tegenwoordig. En die hebben ooit een brochure uitgebracht, omdat ze de laatste jaren heel hard hebben ingezet op ABC, Automated Border Control, de automatisering en digitalisering van de grens. En die brochure heette toen Automated Border Control, Simple as ABC. Wat ik wel een interessante titel vond voor een van de meest complexe vraagstukken van vandaag, denk ik.
Ja, en jij doet er onderzoek naar in de kunsten. Wat dat precies inhoudt, mag je zo meteen vertellen. Je bent er alleszins voor naar Marseille gegaan, denk ik, Athene en Tunis?
Ja, klopt. Ja,
Als, om daar gewoon even te gaan rondkijken, met een aantal mensen te praten, neem ik aan, dingen op te nemen.
Maar ja, en vooral samen te werken of samen te workshoppen, maar daar moet ik misschien straks dan iets over vertellen.
Mag je straks zeggen. We moeten eerst, voor we naar Marseille, Athene en Tunis gaan, toch nog even terug naar Alabama en die uitleg, Abraham de Zwaan, die u net gaf, waarom, we zijn er nog niet echt heel diep op ingegaan, waarom mannen, en in dit geval in Alabama, rechtse mannen, organisaties, het zo moeilijk hebben met vrouwen.
Ja.
En met rechten, met vrouwenrechten.
Er zijn heel veel vrouwen in Alabama die ook deze anti-abortusbeweging steunen.
De gouverneur trouwens, die de wet moet goedkeuren, ze heeft 60 dagen, is ook een vrouw.
Ja.
En alle verwachtingen zijn zo dat ze hem gaat ondertekenen, die wet. Komt dat?
Vrouwen worden in heel veel landen onderdrukt, in meerdere of in mindere mate. En het is ook typerend voor een regime van onderdrukking dat mensen in de onderdrukte minderheid partij kiezen voor de onderdrukkers. Dat is in alle bewegingen zo geweest. En er zijn dus ook vrouwen die hun medevrouwen de vrijheid van keuze en beschikking over eigen lichaam willen ontzeggen. Dat op zichzelf is niet zo verbazend. We hadden ook arbeiders die de partij van de patroons kozen. Maar waarom nou opeens zo'n strijd tegen de abortus? Ik denk dat we in de wereld meemaken een reactie op de enorme vooruitgang van vrouwen over de hele aardbol.
De laatste 40, 50 jaar, zeg maar, ja.
Dan moet je zeggen dat wij in Noordwest-Europa veel langere tijd gehad hebben om daaraan te wennen dan in landen in het, wat ik noem, het buitenwest, buitenwesterse landen, waar die onderwijsscholen, want daardoor komt het, veel later op gang gekomen is. En in heel veel landen wekt die opkomst van vrouwen weerstand. En je ziet eigenlijk dat in bijna alle orthodoxe religies en in bijna alle rechtse bewegingen, als je even krapt, gaat het tegen de vrouwen.
U wordt gebeld, misschien door een vrouw, meneer de
Wie
Zwaan.
Weet, het zou kunnen. Het zou kunnen.
Ja, tegen de vrouwen.
Maar ik neem het niet op. Ik neem het op voor haar, maar niet voor één vrouw.
Ja.
Dus we zien een reactie aan rechterzijde en aan de in orthodox religieuze zijde tegen die vrouwenemancipatie. En dat speelt ook een hele grote rol in die extreem islamitische, jihadistische bewegingen. En die is te verklaren door de opkomst van vrouwen.
Mm.
En daar wordt teruggevochten. En dat kan soms hele radicale vormen aannemen. En abortus is een toetssteen. En natuurlijk, abortus is altijd omstreden. Het is voor niemand een makkelijke beslissing. Maar het impliceert de beschikking van de vrouw over haar eigen lichaam. Baas in eigen buik.
Ja.
En daarmee is het symbool geworden voor de vrouwelijke zelfbeschikking.
Mm-hmm.
Dat ze niet langer door mannen verteld kan worden wat ze doen moet. Ja. Met wie ze wil slapen, van wie ze een kind wil en of ze een kind wil.
En hoe vrij ze dan uiteindelijk ook is. Niet alleen in haar eigen lichaam, maar daarbuiten ook, want het bepaalt heel veel.
Het is een front.
Ja.
Dat hele denken over abortus berust op een treurige denkfout, een misverstand. Nu moet ik even heel streng zijn. Het is gewoon niet zo dat je een bepaald moment kan aanwijzen dat een bevruchte eicel een mens is. Dat is een geleidelijk wordingsproces. Ik kan ook wel hier komen met een eikel en zeggen, ik heb een eik in mijn hand, maar het is een eikel. En ooit wordt dat een eik. Wanneer? Geleidelijk. Dat betekent dus dat in het begin van de zwangerschap kun je dat min of meer makkelijk aanvaarden, dat die vrucht wordt afgedreven. Maar aan het eind van de zwangerschap, en je echt eigenlijk helemaal een mensje hebt, is dat natuurlijk niet acceptabel. Maar het is geleidelijk. Er is geen punt. Dat heb ik niet bedacht, hoor, maar Aristoteles. En het was lange tijd ook de positie van de katholieke kerkvaders. En elke poging om zo'n césuur, zo'n moment aan te brengen, nu is het weer verzonnen over de heartbeat, maar het is helemaal geen heartbeat, het is een kloppende beweging van het foetus. Dat zou het moment zijn waarna je niet meer mag aborteren. Ik geloof, ik heb het even niet gezien, 24 weken of
maar,
nog.
Maar hun argument is van, je doodt een mens.
Nee, maar dat zijn geen argumenten, dat is onzin.
Ja. Goed, maar bon,
als ik een eikeltje opeet, eet ik geen eikel.
Nee, dan zou je zich
even
ook niet goed voelen.
Dat is echt volkomen onzin. En al die hoofden moeten maar eventjes met hun kop onder de kraan... Maar, om gewoon aristotelisch te leren denken.
Ja. Maar hoe groot acht u de kans dat die wet inderdaad doorgang vindt? En dat die ooit, want dat is het belangrijke, toegepast zal worden?
Nou, dat is moeilijk te zeggen. En er zijn een heleboel vrouwen in de... Verenigde Staten die zich niet laten ringeloren. Dit is tenslotte het oude programpunt waaromheen de vrouwenbeweging zich georganiseerd heeft. Dus ik moet nog zien dat dat wet wordt. Dat gaat nog heel lang duren.
Nu, ze zijn wel met velen, hè? De evangelische christenen in Amerika.
Ja, en de katholieken natuurlijk. Ja. En de orthodoxe joden, om nog maar te zwijgen van... De fundamentalistische islamieten zijn heel veel. En de rechtsistische beweging in de VS. Maar ik moet nog zien dat ze het winnen van de vrouwenbeweging. En dan, de hele wet is achterhaald. Ja. Want er zijn nu pillen die makkelijk verkrijgbaar zijn. En die je kunt slikken. En dan vrij snel heb je zonder veel bijwerkingen. Kun je een abortus krijgen. Dus eigenlijk is het al
veel
voorbij.
Veel geblaat om niks, zegt u dan.
Sorry?
Veel geblaat.
Nee, want het gaat wel om een principe. En dat is dat vrouwen kunnen beschikken over hun eigen lichaam. Maar in dat lichaam groeit een ander lichaam. En daarom neem ik ook abortus heel serieus. Hoe verder het gevorderd is, hoe serieuzer ik het neem.
Dat is evident. Maar wat interessant is, daar wil ik het even over hebben. U hebt het al een paar keer gezegd ook in uw boeken en wat ook in de titel staat, is dat u het hebt over rechtsisten en jihadisten, die eigenlijk elkaar niet kunnen luchten, die kunnen niet door dezelfde deur.
Ja.
Maar wat dat betreft en wat hun positie ten opzichte van de emancipatie van de vrouw betreft, vinden ze elkaar.
Ja. En ze vinden elkaar met het idee dat elk volk in zijn eigen land moet zijn. En dan hebben ze een fantasie over een homogeen volk wat uit één soort bestaat. En dat mag niet door vreemde smetten worden verontreinigd. Dat bestaat ook aan beide kanten. En daar moet de vrouw haar plaats kennen. Dit is eigenlijk de grammatica. Wij als volk worden bedreigd. Door vreemde smetten, door immigranten, door minderheden, door donkere mensen, door joden. Noem maar op. Ik hoef het niet te verzinnen, dat kunnen ze zelf wel. Omdat wij als volk bedreigd worden, moeten wij mannen onze vrouwen beschermen. Omdat die vrouwen beschermd moeten worden, moeten ze naast ons staan, ons gehoorzamen, want ze zijn afhankelijk van ons, en moeten ze blakend blanke kinderen baren. Zoveel mogelijk om ons volk... in stand te houden. Maar zo denken de jihadisten er precies zo over. Breivik, de massamoordenaar Anders Breivik, die dacht ook dat hij eigenlijk wel zou kunnen, zijn wereld zou kunnen bestaan op één aardbol met de jihadistische wereld. Dan zouden ze af en toe oorlog voeren, maar of vonden iedereen op zijn eigen continentje.
Ja. Maar er zijn, wat mij opviel in uw boek Tegen de Vrouwen, is dat er heel veel soorten misogene mannen zijn. En dat er verschillende werelden zijn waarbinnen die misogynie, de vrouwenhaat, zich afspeelt.
Ja.
Zo is er een heel verontrustende, vind ik. U zegt zelf dat het een klein groepje is. Mannen zich op het internet, in een virtuele wereld, waar de meest gore praat verkocht wordt over vrouwen. U kan er nog mee lachen. Ik denk
ik kreeg een rode kop, ja. Het is
ja, ik kan getuigen, het is waar, ja. Maar wat is dat voor wereld?
Ja, dat weet je niet zo goed. Dat zijn van die sites die of georganiseerd zijn rondom dit soort thema's van vrouwenhaat, of het zijn sites waar iedereen mag zeggen wat hij wil. En ik heb het idee, dan gaat zo'n jongen van 20 na het eten naar boven. Joh, wat ga je doen? Ja, nog eventjes mijn les voor morgen voorbereiden. En dan zit hij achter zijn computertje, anoniem, in zijn eigen zolderkamertje, gore taal uit.
Die anonimiteit is daar natuurlijk belangrijk.
Dat is heel belangrijk. Ja. En dat meent hij ook niet allemaal. Maar je raakt erin. Je zit met andere jongens op zo'n site, ik lees dat dan. En het gaat heel snel, heel snel wordt dat uitgewisseld. En daar raak je in. Dit zijn de actieve. Maar dan zijn er natuurlijk 10.000 mensen die komen even kijken op die site.
Toevallig.
Elke klik is een cent. En dus de beheerder van zo'n site verdient daar veel geld aan. Ook dat is een aspect van het geheel. Maar we weten niet goed hoeveel echte steun die idiote denkbeelden hebben. Maar we weten wel dat mensen elkaar opjagen en opjutten. En daarbij hoort ook de verheerlijking van een paar gekken die hierom massamoorden gepleegd hebben. Die waren zogenaamde onvrijwillige vrijgezellen die geen vrouw konden vinden. Dat is zo'n thema.
De incels.
De vrouwen willen ons niet. En die zijn gaan moorden. En die moordenaars worden verheerlijkt op die sites. Dat is, en een van de adolescenten gek, die raakt daardoor opgewonden. En gaat misschien ook afschuwelijke dingen doen. Dus het is niet ongevaarlijk.
Nee. En dat zijn die mannen waarvan u zegt, ja, ze kunnen geen vrouw krijgen, voelen zich gepasseerd. Ja. Uiteindelijk ontaart dat dan in woede. Dat zijn niet de enige die u beschrijft, maar er zitten ook een vorm van vrouwen in ik denk dat het Latijns-Amerika is. Ja. Het Marianisme, ja. Of het Marianisme, ik weet niet waar ik de klemtoon moet leggen, ik denk Marianisme.
Ik heb het ook nog nooit horen uitspreken. Dus.
Waar vrouwen zich ook gewillig in de rol van die onderworpen vrouw stellen.
Ja, dat hoort een beetje. Dat is natuurlijk de extreem van een katholieke traditie. Dat de vrouw moet in het voorbeeld van Maria een kuis leven leiden. Geen plezier hebben in de seksualiteit. Maar wel haar man toelaten als hij dat zijn wil is.
Terwijl die man een macho is.
En die man is een macho. En die mag zijn zin doen. Het is eigenlijk een groot kind, zo'n macho. En zij moeten leiden naar het en die man accepteren. Maar daardoor verwerven ze een morele superioriteit. En ook een kans op het eeuwig leven.
Net als bij de jihadisten.
Ja. En de regisseur
daar ontmoeten ze elkaar dan ook.
Ja. En de regisseur van dit marianistisch machismo-spel, dat is de pastoor. En de tegenfiguur is de slet, de slechte vrouw. Want als die mannen buiten willen spelen, moet het er ook sletten zijn. Dus het is een
het is behoorlijk schizofreen
persoon. De pastoor, de man, de macho, de Maria en de slet. En die kunnen niet zonder elkaar.
Thomas Belling zit met grote ogen te kijken en te luisteren van wat is dit allemaal?
Ik had me
anno 2019
vandaag.
Maar ik zeg eerlijk, helemaal vreemd aan het Vlaams-katholieke verleden is het ook niet. Er zijn allerlei elementen hierin die ook bestaan hebben of nog bestaan in het traditionele, streng katholieke milieus.
Ja, en dat is altijd wel het probleem. Hè? Religie speelt een grote rol bij de haat jegens vrouwen. Of het de vrouw niet vrij laten zijn.
Nee.
En die religie, die kan alle vormen aannemen.
Ja. Ik denk dat, je moet je realiseren dat voor 100 of 150 jaar eigenlijk iedereen die kon schrijven was al een geestelijke of een monnik. Dus bijna alle intellectuele activiteit millennia lang ging over het geloof. Dus die religies zijn enorme stroomgebieden, heel erg uitgewerkt met kleine giftige poelen, watervallen, stroomversnellingen, brede rivieren die in de zee uitmonden. Elke religie is heel, heel samengesteld. En ik kijk nu natuurlijk naar een paar van die uiterst gekanaliseerde, nauwe en een beetje vervuilde stroompjes, waar zich dat extreem orthodoxe.
Ja, want uiteindelijk zegt u, dus u geeft al die voorbeelden, maar u zegt van, ik heb plezier in de vrouwenemancipatie, want het gaat goed met de vrouwenemancipatie.
Dat denk ik ook.
Ja. En waar moeten we dan, wat moeten we dan doen met al die informatie die u geeft? Is dat gewoon, wil u ons zeggen, we moeten alert blijven?
Ja. En ik denk dat de vrouwenbeweging zich heel goed moet realiseren waar de oppositie zit. Nou is dat in Alabama overduidelijk. Maar ik denk dat vrouwenstrijd is antifascistische strijd, om het maar eens even een goede slogan te zeggen. De vrouwen kunnen links verwijten dat ze altijd lippendienst bewijzen aan de emancipatie en er geen vinger voor uitsteken. Want eigenlijk geloven marxistische mensen dat het om de klassenstrijd gaat en de strijd der geslachten is maar een afgeleide. En daarom doen ze er niet veel aan. Dat merk je van de Sovjet-Unie tot aan die linkse guerrilleros. Eigenlijk kwam het er altijd op neer dat de vrouwen toch wel even het huishouden moesten doen.
Omdat dat belangrijk was.
Ja.
Om het gedachtegoed in stand te houden.
Ja.
Ja. Waarom hebt u dit boek nu geschreven? Op dit moment, op het einde...
Ik had een opstel geschreven over deze materie, met name over die jihadisten. En toen dacht ik, kom, dan werk ik eens uit in een boek en dan hou ik diezelfde luchtige toon en die toegankelijke stijl, dat doe ik wel even.
Ja, dat is inderdaad zo, dat hebben we nog niet gezegd, maar u schrijft het alsof u een 35-jarige man bent, dat bent u niet.
Nee.
het is soms heel grappig ook, terwijl je denkt van, mag ik nu wel lachen? Maar de manier waarop u het beschrijft soms, hoe de zaken in elkaar zitten, is best grappig. Die humoristische toon... Ja. Vindt u belangrijk?
Ja, ik vind het voor iemand die vak is om te schrijven, is het een mooie opgave om moeilijke en zware onderwerpen heel luchtig te behandelen. Dat probeer je.
Komen ze dan genoeg aan?
Nou, af en toe ben ik flink bezig. Dan geef ik toch wel een veeg uit de pan. Ik deed het daarnet nog. Dus ja. Dat kan best. Ik heb ook iets van de wetenschappelijke terughoudendheid laten vallen. Want ik heb daar eigenlijk nu niet meer zo'n zin in. Ik heb zin om te vertellen wat ik denk.
Ja. Uw moeder was een feministe.
Ja, en mijn grootmoeder was een suffragette.
Dus u hebt dat gewoon met de paplepel binnengekregen.
Een beetje wel, ja. Ja. Maar ik vond het eigenlijk zelf heel vervelend, hoor, dat mijn moeder feminist
was. Oh ja, hoezo?
Ja, ik was een jongen van 17, wat moet dat voor die vrouwenstrijd?
Bent u vaak op de vingers getikt of zo?
Nee. Ik vertel in het voorwoord dat op een gegeven moment een vriendin van mijn moeder kritiek had op wat ik allemaal deed. En toen zei mijn moeder, dat is iets heel anders, dat is mijn zoon.
Categoriek feministen, die zijn er ook. Ja, we hoorden Mr. Pitiful. Ja, Mr. Only Pitiful.
Otis Redding, hè?
Ja, inderdaad. Otis Redding, ja. En ik dacht Dave Douglas, een uitvoering van Dave Douglas hebben we laten horen. In ieder geval, bij mij zit Abraham de Swaan om het te hebben over een boek dat hij geschreven heeft met de titel Tegen de Vrouwen, dat absoluut niet tegen de vrouwen is, moeten we wel even zeggen. Net het omgekeerde, voor de vrouwen. Het zijn jihadisten en extremisten, rechtsisten noemt u ze, die tegen de vrouwen zijn als een reactie op de emancipatie, ja, die meer terrein wint. En de man moet een nieuwe plek vinden.
Ja.
Een nieuwe bestemming misschien wel.
Ja, en de vrouwen ook.
En de vrouwen ook. Ze moeten, ja, naast elkaar leren leven.
Ja. Ja.
U hebt, we hadden het net over uw schrijfstijl en dat die zo luchtig, levendig is. Ik zei van een man van 35, om er maar iets op te plakken. U kreeg voor die, om het feit dat u zo'n vlotte pen hebt, ook de PC Hoofdprijs. Ja. Hè, omdat u inderdaad dit soort onderwerpen ook op die manier kan kaderen, kan brengen. Er zit een fragment in het boek, ik vind het niet meteen terug, waar dat heel duidelijk is. U hebt het daar over het jihadisme en over IS en over het feit dat de mannen die gaan strijden voor dat hen, als ze sterven, als ze een zelfmoord plegen of als ze gewoon in de strijd, ja, sneuvelen, dat ze 27 maagden krijgen. Zijn,
nee,
er 27?
72 maagden, ja, met ieder 72 dienaressen. Dat eindigt ergens in de 4200 vrouwen die altijd hun terwille zijn en van wie zij altijd ten volle kunnen genieten. Dat is nogal een prestatie.
Ze zeggen nooit nee. Ze hebben nooit hoofdpijn,
nee,
wat ik nu een beetje heb. Maar
en ook alle vrouwen die ze eerder hebben bezeten in hun echte leven zijn er ook aanwezig.
Ja, dat is dus het paradijs.
Ja, als je natuurlijk paradijsfantasieën concreet maakt, zijn ze eigenlijk altijd een beetje lachwekkend. Maar ik denk dat toch heel veel jihadisten en heel veel gelovigen denken dat de dood niet bestaat. Je gaat door een deurtje en daar begint een ander soort leven. En daarover hebben deze islamisten hele concrete fantasieën die ons op de lachspieren werken.
Ja, maar dan zegt u, dan creëer je een soort van obsessie voor seks en dood.
Ja, daar gaat het. Het gaat over seks en dood. En ik moet zeggen, het gedrag van die jihadisten met de mensen die ze in handen gekregen hebben, met name die Yezidi-minderheid die ze hebben uitgeroeid, was van een vrijwel onbeschrijfelijke vuigheid. En na die bijna niet te voor te stellen smeerlapperijen, want zo moet je dat noemen, gingen ze bidden en gingen ze weer door. En dat is een onvoorstelbare laagheid. Hoe dat zo heeft kunnen worden, dat is moeilijk te begrijpen. Mm. Maar het was een van de verlokkingen voor deze veelal gefrustreerde, seksueel gefrustreerde jongelui, is het idee van zoveel seks als je je maar kunt voorstellen en een eeuwig leven. En het zijn niet de domste, hoor. Het zijn vaak mensen met diploma's die zich hierin verliezen.
Nu, dit en nog veel andere wijsheden. En wat uitwassen merkte jij net ook op Thomas Belling. Dat je het gevoel hebt dat de uitspattingen en de aberraties eigenlijk hierin beschreven worden. Klopt dat ook helemaal?
Hoe bedoelt u?
Dat dit een opsomming is van de bewegingen waarin het totaal fout loopt?
Nou, er komt veel in voor van wat vrouwen werd aangedaan. Het begint eigenlijk met een beschrijving van wat we het patriarchaat noemen.
Wat u een terreurregime,
ja,
noemt?
En we hebben in zoverre in Noordwest-Europa geluk gehad dat vrouwen altijd al een iets beter bejegend werden dan in andere delen van de wereld, waar toch voor duizenden jaren een bewind heeft geregeerd, waar met cultuur en religie vrouwen op hun plaats gehouden werden en het ze onmogelijk gemaakt werd allerlei functies te vervullen. En als ze zich daartegen te weerstelden, ja, dan was het moord, verkrachting en de verschrikkelijkste, een echt gewelddadig terreurregime. En dat hebben we een beetje weggepoetst, maar zo was het wel. En dat is misschien de reden wel dat ik het boek ben gaan schrijven. In mijn leven, mijn korte leven, heb ik meegemaakt dat vrouwen eigenlijk iedere maatschappelijke functie bleken te kunnen vervullen. Waarvan toen ik een jongen van 15 was, je zeker meende, nou, dat kunnen ze niet. Nee, niet eerste minister, niet generaal, niet commando, soldaat enzovoort.
Een vrouwelijke eerste minister moeten wij nog wel krijgen.
Niet
die hebben we nog niet gehad.
Sorry?
Een vrouwelijke eerste minister hebben wij nog niet gehad.
Die première moet nog komen. Ja. Maar als je dus de helft van de mensheid duizenden jaren kunt onderdrukken en verhinderen om hun talenten te ontplooien. En nu blijken die talenten opeens, in onze tijd van leven. Wat moet dat een ongelofelijke onderdrukking geweest zijn, waar we langzamerhand wakker uit worden. Dus ja, ik ben heel vrolijk.
Ja, dat stemt u blij. Dat is goed. En het gaat goed en het gaat allemaal beter. En we moeten gewoon waakzaam blijven, dat zei dat straks ook al. Ik kom straks nog even bij u terug, Abraham de Zwaan. Ik moet dringend met jou praten, Thomas Borink. Ja, ik vind van wel, ja. Want we hadden het bij het begin over waar je mee bezig bent, je doctoraatstudie, die opgedeeld is in allerlei reeksen van voorstellen. Installaties, performances. Je hebt er twee achter de rug. Dit is de derde van Simple as ABC. En die kreeg de titel The Wild Hunt.
Ja.
Over welke jacht gaat het? Want migratie is er ook aan gelinkt. Dan.
Hoewel het woord migratie zelf niet zo heel vaak gebruik of probeer niet te gebruiken. We komen dan meteen terug bij de aberraties terecht, denk ik. De wilde jacht is eigenlijk vertrokken, omdat u daarnet over Aristoteles sprak. Hij is eigenlijk vertrokken bij een tekst van Aristoteles uit Politica, zijn werk over politiek, waarin hij een hoofdstuk heeft over het huishouden. En de organisatie van het huishouden.
Dan zitten we helemaal bij de topic van, Abraham de Zwaan.
In dat hoofdstuk staat er een passage die ik op een gegeven moment heb gelezen, waarin hij schrijft dat sommige mensen van nature uit voorbestemd zijn om te overheersen en sommige mensen zijn van nature uit voorbestemd om overheerst te worden.
Ja.
Wat meteen de theorie van de natuurlijke onderwerping neerzet. Of het idee dat een slaaf of een tot slaaf gemaakte geboren is om tot slaaf gemaakt te worden. Wat een idee is dat eigenlijk de komende 2400 jaar het mentale meubilair van Europa bepaald heeft, denk ik. En in dat hoofdstuk schrijft hij op een gegeven moment dat een van de vormen om te onderwerpen de jacht is. En dat de jacht niet alleen moet worden toegepast op wilde dieren, maar ook op mensen die van nature zijn voorbestemd om onderworpen te worden, maar zich weigeren aan hun natuurlijke plaats in de orde der dingen te houden. En ik werd heel erg getriggerd door dat woord jacht. En dat was een beetje het vertrekpunt van het project. De vraagstelling, wat is die mensenjacht dan? Wat is de geschiedenis van die mensenjacht? En wat is die mensenjacht vandaag? Welke mensen worden vandaag opgejaagd? Wie jaagt? Zijn die posities wel zo solide? Op welke manier schuiven die in elkaar over? Op welke manier wissel je van plek?
En dan ga je naar Marseille, Athene, Tunis, omdat daar veel mensen samen zitten die opgejaagd worden.
Goh ja, ik denk overal. Dat zijn plekken waar ik dan terechtkom doorheen het onderzoek. Mijn onderzoek situeert zich de laatste jaren meer en meer rond de Mediterraanse Zee. Athene, heel duidelijk, omdat het een buitengrens is die de laatste jaren enorm gemediatiseerd is ook. En een deel van het project gaat ook over de beeldenjacht die rond die mensenjacht georganiseerd wordt en waar ik zelf deel van uitmaak.
Dan heb je het over de media of zo ook? Of?
Ik heb het over theatermakers, journalisten, academici, iedereen die op de een of andere manier een grote rol inneemt in de beeldeconomie die gecreëerd is rond de illegalisering van bepaalde vormen van beweging. Je kan die dan migratie noemen. Waar ik zelf een belangrijke rol in speel. Ik bedoel, ik verdien mijn geld met mijn doctoraat ook.
Over de migranten.
Ja, waarbij ik in mijn onderzoek mensen tegenkom die mij zeggen, ik zit, er zijn twee documentaires over mij gemaakt, ik sta in drie boeken, ik heb 20 interviews afgelegd en ik heb nog altijd geen papieren. En dan zit je daar tegenover en dan denk ik, daar heb ik nu eens echt niks op in te brengen eigenlijk.
Nee, want is het, dat is een vraag die altijd terugkomt van, het is, natuurlijk is kunst maatschappij gebonden en werkt kunst met thema's die in de maatschappij aan de orde zijn, sociaal, sociologisch, maatschappelijk, politiek, noem al die dingen maar op. Maar Met wat je doet, met je onderzoek nu ook, kan je iets veranderen? Wil je iets veranderen aan de situatie?
Ja, dat is een vraag die ook gesteld wordt in de voorstelling zelf. Of die gesteld werd door een van de experts die ik gevraagd heb of uitgenodigd heb om mee te werken aan een aantal journalisten. En daar word je dan heel ongemakkelijk en stil van. Ik denk dat wat ik probeer te doen, is proberen, denk ik, nieuwe beelden te creëren. Nieuwe verbeelding te creëren. Nieuw discours te creëren, denk ik. Andere woorden op tafel te leggen. En de voorstelling, of het grootste doel van de voorstelling is ook net dat. Wat zijn beelden die niet gemaakt mochten worden? Wat zijn beelden die niet gemaakt kunnen worden?
Is het dan documentair theater? Of is het geen theater? Wat is het, Thomas Belling?
Ja, het schommelt een beetje, denk ik. Het is een hele moeilijke. Het vertrekt misschien als een soort van theatervoorstelling en het wordt een museum eigenlijk. Ik denk dat we een soort van klankmuseum gebouwd hebben, waarin ik alle experts die hebben meegewerkt gevraagd heb om, stel dat we in Europa een mensenjachtmuseum zouden bouwen. Want Europa is de plek ter wereld met het meeste aantal jachtmusea per vierkante meter.
Echte jachtmusea.
Echte dierenjachtmusea.
Ja.
80% van alle dierenjachtmusea ter wereld bevinden zich in Europa. Terwijl dat de opgezette dieren die worden tentoongesteld, veelal uit Azië en Afrika komen. Dus daar zit je meteen ook op die frictie. Dus mijn vraag was, wat als we een mensenjachtmuseum zouden bouwen? Hoe zou dat er dan uitzien? En ik heb gewoon aan iedereen gevraagd, als jij één beeld, een schilderij, een foto zou kunnen bijdragen aan de collectie van dat museum, waarop een jachttafereel te zien is, wat zien we daar dan in? En dus iedereen beschrijft eigenlijk puur in klank één momentopname uit de jacht. Een moment dat ze zelf hebben meegemaakt. Maar waarnaar ze kijken alsof we samen in een galerij naar een schilderij staan.
En wie zijn die iedereen? Wie zijn je experts?
Dat loopt heel hard uiteen. Er zitten mensen bijgaande van Reza bijvoorbeeld, een Afghaanse journalist die ondertussen in Griekenland zit. Een anonieme grenswachter die op de grens tussen Griekenland en Turkije werkt. Een mensensmokkelaar in Tunesië. Een Afghaanse banketbakster. Een Tunesische student. Het is een heel brede groep van mensen die op de een of andere manier actief betrokken zijn bij vormen van mensenjacht vandaag.
Ja. En tijdens de voorstelling The Wild Hunt krijgen we dan hun verhalen te horen.
Mm-hmm.
And that's it. Of doe je meer met die verhalen?
Het is echt een soort van, ik denk dat je het moet inbeelden als een soort van auditieve tentoonstelling waar je doorgegidst wordt door de mensen die de beelden gemaakt hebben eigenlijk.
Maar ze zijn zelf niet aanwezig.
Ze zijn zelf niet aanwezig omdat ze, dat is natuurlijk ook een van de grote conflictpunten of pijnpunten van de voorstelling. Bijna niemand van de mensen die aan de voorstelling heeft meegewerkt kan fysiek aanwezig zijn op de plaatsen waar de voorstelling getoond wordt. Omdat ik zowat de enige persoon ben in het hele project die beschikt over een Europees paspoort.
Die vrij mag reizen.
En die dus visumvrij mag reizen naar plekken, als het dan over privileges gaat, waar u het ook over heeft. Ik kreeg in Tunesië door een van de experts de vraag, vindt u het niet ongelooflijk cynisch dat je een Europees paspoort hebt en zonder visum naar Tunesië kan komen om een theatervoorstelling te maken over het feit dat ik heel veel geld op tafel moet leggen om een visum te krijgen om naar Europa te komen en 9 kansen op de 10 dat visum niet krijg.
Je hebt vaak met je mond vol tanden gezeten, hoor ik dan.
Ja. En terecht, denk ik. Ik bedoel, het is wel een project waarmee dat je, of waarin dat je permanent op je eigen privileges gewezen wordt, denk ik.
Geef eens een voorbeeld van verhalen over de jacht die je dan gehoord hebt, die je geregistreerd hebt.
Maar dat is moeilijker om er één uit te pikken. Bijvoorbeeld, we hebben een tijd lang gewerkt. Er zijn ook verhalen die, want ondertussen, ik zie het echt als een soort van steeds uitdijnend museum dat maar blijft groeien. Dus er zijn heel veel verhalen die ook de voorstelling niet gehaald hebben. Er zaten beelden bij van jachtrituelen van Gouden Dageraad in Athene bijvoorbeeld.
Fascistische groep.
De fascistische parlementspartij overigens. Die 's nachts als jachtroedels door de straten trekken om bewust
onrust nieuwkomers te stoken, weg te
jagen. Ja, niet eens onrust te stoken, maar effectief mensen af te slachten. Er zijn een aantal moordpartijen gebeurd de afgelopen jaren die altijd hetzelfde patroon vertonen, waarbij mensen plots 's nachts in groep benaderd worden en altijd als eerste de vraag krijgen: waar kom je vandaan? Dus er is niet meteen een aanval, er is altijd eerst een vraag: waar kom je vandaan? Waarop het slachtoffer van de aanval meestal zelfs eerst antwoordt, uit consternatie, uit angst, uit... En pas dan wordt er tot de aanval overgegaan. Soms met de dood tot gevolg. Mm. Dat is maar één voorbeeld. Er zijn heel veel andere verhalen. We hebben gewerkt rond de pushback-operaties die nog altijd dagelijks aan de gang zijn op de grens tussen Griekenland en Turkije, maar die nog altijd officieel door de overheid worden ontkend. Waarbij verschillende mensen aangeven dat ze op een gegeven moment zijn gearresteerd, al op Grieks grondgebied, hun papieren zijn afgepakt, vernietigd, dan op een plek verzameld, dan door gemaskerde mannen 's nachts zonder insignes zijn opgepikt en in de rivier gegooid tussen Griekenland en Turkije, zodanig dat ze aanspoelen aan de Turkse kant van de grens, bijvoorbeeld. Mm.
En met dat soort verhalen probeer je dan iets te maken dat een theatraal product of zo, of hoe moet ik dat noemen? Mm-hmm. Dat klinkt heel oneerbiedwaardig, maar...
Voor mij is het echt een wandeling door een imaginair museum, denk ik.
Het maakt deel uit van je doctoraat, hè, dat eigenlijk geen eindpunt heeft. Dit is het derde in een reeks. Weet je hoe lang je zal doorgaan?
Nee, ik heb echt geen idee. Ik denk, ik ben hier nu al uiteindelijk al, niet per se met dat doctoraat, maar met dat onderzoek een tiental jaar bezig, denk ik. En hoe verder ik ga, hoe diep ik erin vast kom te zitten en hoe meer ik op zoek ben naar alternatieve documentaire strategieën om
toch dat verhaal te brengen.
Om dat verhaal te vertellen, te deconstrueren, opnieuw in elkaar te puzzelen. En ik voel ook meer en meer in samenwerking met de mensen die dan rechtstreeks betrokken zijn. Een van de doelen van het project was echt gewoon ook om mensen als expert te benaderen, te betalen en mee aan boord te nemen als creator in een proces.
Ja, dus iedereen erbij te betrekken. En toch jezelf ook altijd in vraag te blijven stellen. Van waar zijn we mee bezig en waar kan ik het verschil maken? Abraham de Zwaan.
Er zijn ook voorstellingen. Dus er is een avond dat er publiek komt, dat gaat op stoeltjes zitten, de gordijnen gaan open.
Ja.
Wat zie je dan? Wat krijgt het publiek te zien?
Maar hoe moet ik dat beschrijven? We hebben echt geprobeerd om een soort van ruimte voor verbeelding te creëren, waarbij de beelden die worden opgeroepen, want het gaat eigenlijk nu om een reeks van 15 schilderijen, laten we zeggen.
Okay.
Auditieve schilderijen die in verschillende talen worden beschreven, in het Arabisch, in het Farsi, die je boventiteld ziet. De tekst is heel belangrijk.
Door mensen verbeeld.
Door mensen beschreven, dus woordelijk verbeeld. En de beelden voor mij ontstaan in de interactie tussen de persoon die luistert en de persoon die vertelt.
Het is voor iedereen anders natuurlijk.
Het is voor iedereen zeker anders. En het was echt een bewuste keuze om geen bestaande beelden te gebruiken, omdat ik net heel hard op zoek ben naar hoe dat we in godsnaam uit die visuele economie uitbreken, die permanent dezelfde beelden recycleert, reproduceert.
Maar het is een soort minimaal theater waarin het gesproken woord overgaat naar het publiek, maar het wordt niet uitgespeeld.
Nee.
Geen acteurs op scène.
Er zijn geen acteurs op scène. Nee. De enige acteurs zijn de stemmen van de mensen die de beelden hebben gemaakt. Ja.
Wordt het niet moeilijk om je plek nog te vinden in de theaterwereld, in de culturele scène, als het gaat over dat soort van dingen recupereren, om in te spelen op de actualiteit, er zijn schrijvers die boeken schrijven over de migratiecrisis, heel veel voorstellingen gaan erover. Mm-hmm. Wordt dat ellebogenwerk?
Maar dat is een heel cynische vraag.
Ik weet het.
Wat mij betreft totaal niet, omdat ik sowieso is ook migratiecrisis een woord dat ik weiger.
Dat je liever niet gebruikt.
Wat mij betreft ben ik net op zoek naar op welke manier kunnen we plaats genereren om andere narratieven te laten binnenkomen. Op zoek gaan naar samenwerkingen met mensen die ongelooflijk veel te vertellen hebben, maar gewoon geen plaats krijgen binnen een gangbaar discours. Ik voel ook dat ik meer en meer zelf daaruit verdwijn dan. En ik denk dat dat een heel gezonde evolutie is voor mezelf, denk ik. Ik probeer echt net te zoeken naar hoe... Maar dat is een moeilijke vraag, hè. Hoe ga je er in godsnaam mee om dat je op een grondgebied leeft waar ik als belastingsbetaler een deel van mijn geld ga naar de permanente constructie van een dodelijke grens. En tegelijkertijd ik als cultuurmaker of theatermaker mee ook kan dingen naar Europese subsidies die meer en meer gaan naar kritisch werk over... over migratie bijvoorbeeld. Ja. Dat is zo'n infernale cyclus.
Maar het is goed dat er over nagedacht wordt, dat je er mee bezig bent.
Zeker, zeker. Ja, absoluut. Ja, en ik denk voor mij de grootste vraag is gewoon hoe kunnen we in godsnaam onze eigen positie daarbinnen verbeelden? Hoe kunnen we ons in godsnaam vragen stellen over wat is mijn rol als burger? Wat is mijn... wat zijn de vruchten die ik pluk van dat grensbeleid, ook al wil ik het zelf niet? Wat zijn... Ja, ik denk dat dat mijn centrale vraag is, ja, eigenlijk.
Blijven doorwerken aan dat doctoraat. En dan simpel as ABC. 4, 5, 6, 7, 8.
Zeker.
Goed. Vanaf 21 mei tot en met 28 mei op Kunstenfestival Des Arts. Meer informatie vindt u op de site van het festival en ook op onze site. Dankjewel, Thomas Bellink, om hier te komen uitleggen waar je mee bezig bent, wat je wakker houdt. Tegen de vrouwen, de wereldwijde strijd van rechtsisten en jihadisten. Tegen de emancipatie, dat is het boek dat u geschreven hebt, Abraham, ja, de Swaan. Nog even zeggen... Het is een paar keer gevallen. We hebben het er een paar keer over gehad dat u optimistisch bent en dat u blij bent met hoe het gesteld is met de emancipatie. Maar waar moeten we, als we waakzaam moeten blijven, want dat hebben we ook duidelijk gezegd, hoe kunnen we dat vooral doen? Waar moeten we absoluut in investeren? U hebt nog 3 minuten om dat even...
Ja, dat is me nog goed. Nee, ja, er is een enorme boosheid bij heel veel mensen, veel mannen, maar ook veel vrouwen. En die boosheid zoekt een kant. Die wil ergens naartoe. Dus het idee is dat wij als natie bedreigd worden. Het Vlaams wordt bedreigd, of de Vlamingen. En door wie? Door vreemdelingen, door anderen. Die zijn inmiddels al in ons midden. Dat is een boosheid. En die boosheid keert zich dan ook tegen de vrouwen en leidt tot inperking van de gedragsvrijheid van vrouwen. Maar we moeten op een of andere manier proberen die verontwaardiging te... Ja, uit elkaar te halen en weer in elkaar te zetten. Want het gaat erom dat heel veel mensen terecht kwaad zijn, dat ze 30 jaar lang niet vooruit gegaan zijn in de welvaart, terwijl een heel kleine minderheid van de bevolking, 1%, die enorme winsten binnen heeft gehaald. En dat is een onrechtvaardige verdeling. Die heeft iets te maken met de mondialisering, de globalisering, waar veel mensen zich ook tegen keren. Maar op de een of andere manier is die verontwaardiging die ik heel invoelbaar vind bij mensen de verkeerde kant op gegaan. Misschien de makkelijkste kant. Hè, van dat zijn mensen met een donker uiterlijk, dat zijn brutale vrouwen, dat zijn mensen die ons land bedreigen, die naar binnen willen, die staan te rammelen aan onze muren.
We moeten gewoon zorgen dat we goed geïnformeerd zijn over alles, ja, dat we... Correct geïnformeerd zijn.
Het is een gevoelsding. Het is niet alleen maar informatie.
Maar het onderwijs heeft daar natuurlijk een belangrijke,
ja,
taak.
Jazeker. Ja.
Goed. Iedereen naar de schoolbanken, op de schoolbanken. En zo lang mogelijk. Abraham de Zwaan, dank u wel om naar de studio te komen en om dit boek te schrijven. Wij zijn er maandag terug met opnieuw aandacht voor het kunstenfestival. Dus daar ook nog zeggen dat het boek uit is bij Prometheus, voor mensen die het zoeken. Maandag terug met nog meer kunstenfestival Desaar. Dan zit hier Chris Verdonk om het over zijn nieuwe voorstelling te hebben. En over zijn tentoonstelling ook in Kanaal in Brussel. En ook landschapsarchitect Bas Smets komt langs om het over de vele projecten te hebben waar hij mee bezig is. Mocht u een van de voorbije uitzendingen willen herbeluisteren, dan kan dat. En dan kan dat op een moment dat u daar alle tijd toe hebt en dat u in rust kan luisteren via onze site of via de podcast. Tot maandag. Dankjewel. Fijn weekend.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcasts. Blijf verwonderd.